Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 89 en daarvan het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtrain, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Wij noemen nu Psalm 89 en daarvan het 14e vers. Gods heilige en onfeilbare woord zal ons worden gelezen uit het boek Exodus, het 4e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 26. Wij noemden u Exodus 4, de versen 18 tot en met 26, maar vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Exodus 4 vanaf vers 18 tot en met 26. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jeter zijn schoonvader en zeide tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeer tot mijn broederen die in Egypte zijn en zie of zij nog leven. Jeter dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hem op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de stam Gods in zijn hand. En de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe, dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal mijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. Tot zover.
Gemeente, vragen wij de Heere om zijn zegen over de bediening van woord en sacrament. Och Heere, het is uw goede hand die ons aan de middag van deze uw dag samenbrengt in uw huis, rondom de bediening van het woord en van het heilig sacrament. En Heere, dan bidden wij u om uw genadige tegenwoordigheid in Christus. O, dat u de hemel zou willen scheuren en zou willen nederkomen en naar uw eigen belofte met uw genade, majesteit en geest onder ons zou willen wonen en werken tot grootmaking van uw naam en tot uitbreiding van het rijk uw zoons. Ook op deze dag mag de zon haar stralen over de aarde werpen, als een woordeloze prediking, dat u door zult gaan met uw kerkvergaderend werk tot op de jongste dag, en dat u het waar zult maken wat u eens beloofd hebt, zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. En Heere, mag dat in het bijzonder worden bevestigd en vervuld in het leven van haar, die ook vanmiddag het teken en zegel van de heilige doop aan haar voorhoofd gesprengd mag krijgen. Heere, u hebt deze ouders willen verblijden met de geboorte van hun dochtertje. Opnieuw schonk u de kinderen zegen. En Heere, dat is nooit vanzelfsprekend, maar zij weten in het bijzonder dat het een wonder is als alles wel mag gaan, als ook een zwangerschap ten einde toe mag worden volbracht en als ook bij de geboorte alles goed mag zijn. Heren, ook hun gedachten zullen vermenigvuldigen aan het eerste kindje wat in de moederschoot gestorven is en wat nooit het levenslicht aanschouwd heeft. Nu hebt u hen opnieuw willen verblijden, leven willen sparen, nieuw leven willen schenken. Maar heren, wat is er ook daarna weer zoveel gebeurd, waardoor er zorgen kwamen, ook na de geboorte van Lieke, en heren, dat ook de gezondheid van moeder in gevaar geweest is. En heren, dat u gegeven hebt dat er tijdig gehandeld kon worden, anders had het wel eens anders kunnen gaan dan wij nu voor ogen zien. O, dat het hen maar tot wonder, dat het hen maar stil zou mogen maken voor uw heilig aangezicht, en dat het hen maar in verootmoediging zou brengen aan uw voeten. Wie zijn wij, en wat is ons huis dat ons tot hiertoe gebracht hebt? O Heere, we zeggen het vaak zo gemakkelijk, leven gespaard en leven geschonken, maar het is altijd weer een wonder, en dat het maar opgemerkt zou mogen worden, en dat het aan u de Heere zou mogen verbinden in de doorleving van eigen nietigheid, broosheid en vergankelijkheid, en dat u ook in het toekomende alles zou willen schenken wat nodig is, ook aan deze jonge ouders, om het ja-woord wat ze zo dadelijk voor het aangezicht van de gemeente, maar allermeest voor uw heilig aangezicht zullen uitspreken, gestand te mogen doen in het toekomende. O Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat hun bekwaamheid dan van u de Heere zou mogen zijn, en dat ze al hun noodruft maar bij u de Heere bekend zouden maken, om getrouwmakende, maar ook bekwaammakende genade te mogen ontvangen, om hun kindje en hun kinderen voor te gaan in de tere vreze van uw naam. En dat er ook in hun eigen hart en leven iets van zou mogen liggen en iets van zou mogen blijken, opdat zij ook in hun levensopenbaring niet alleen met woorden, maar allermeest ook met ter daad, tot een voorbeeld zouden mogen zijn in hun gezin van de tere vreze Gods in de beoefening van het leven van alle dag. En Heere, zou u dan dit meisje, wat vanmiddag het teken en zegel van de heilige doop ontvangen mag, in Christus genadig willen aanzien, opdat zij niet alleen uitwendig zou worden afgezonderd op het erf van het verbond, maar ook door wederbarende genade inwendig zou mogen delen in dat goed wat u hebt weggelegd voor degene die u vrezen, opdat ook uit de mond van dit kind uw lof mag worden grootgemaakt en ze een sierlijk lid van uw gemeente zou mogen zijn in het opgroeien. Heren, mogen we u bidden voor allen die met deze ouders meeleven en die ook op deze dag van hun betrokkenheid blijk geven. Mag het bovenal een meebidden zijn, een meeworstelen, een meezuchten. Zie op hen in gunst van boven en wees hen toch genadig, Heren. Mogen wij u ook hen opdragen die met verdriet in hun hart diensten als deze bijwonen, omdat zij de kinderzegen moeten missen, het zij dat zij nimmer tot een huwelijk kwamen, het zij dat binnen het huwelijk de kinderzegen is uitgebleven. Wat kan er dan een stille smart ook in het hart worden ervaren in diensten als deze? Maar dat u dan maar zou willen geven onderworpenheid aan uw wijs beleid, en dat u ook in dit kruis kracht en moed zou willen geven om het achter u de Heere aan te kunnen en te mogen dragen. Gedenk ook aan hen die kinderen moesten verliezen aan de harde dood. Heere, wat kan het schrijnen als dan kinderen de gemeente worden ingedragen? Wat kunnen hun gedachten dan vermenigvuldigen, maar dat dan uw vertroostingen hun ziel mogen verkwikken? Wij bidden u ook, Heere, voor ouders die hun kinderen op de rug zien, die hun kinderen de wereld hebben zien ingaan, die eens stonden met hun kinderen bij het doopvond, maar waar hun kinderen gebroken hebben met uw woord en met uw dienst, o getrouwe verbondsgod, zou u verloren zonen en verloren dochteren nog terug willen brengen en willen betonen dat u een God van het wonder brengt, die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden hebt en het staat er. Heere, mogen we u bidden voor de gemeente zoals u haar kent, ook in de noden en in de zorgen. Mogen we het alles aan u bevelen, ook de broeders van de kerkenraad. Sterk ze in hun ambtelijke dienst. Geef ze daarin alles wat nodig is, bovenal een aangebonden leven aan de troon uw genade. En als dan ook in de achterliggende week opnieuw een roep is uitgegaan vanuit de gemeente op een van uw knechten, Heere, mogen we dan deze roeping, die ook tot onze geliefde ambtsbroeder gekomen is, u de Heere bevelen. Kon het u behagen, Heere, zou u de roep van dit volk met klemmende ernst op zijn hart willen binden? Zou u de nood van deze schapen zonder herder op zijn ziel willen leggen? En zou u willen zenden, opdat hun ogen hun leraars mogen zien? Maar als uw weg anders is, Heere, geef dan te berusten in uw beleid. Maar mag ook het gebed vermenigvuldigd worden, of u nog mannen zou willen uitstoten in de oogst, om in de vele vakanten gemeenten te mogen dienen. Geef ons getrouwe wachters op Sions muren. En geef toch dat ook daarin mag worden opgemerkt dat u ons nog niet verlaten en nog niet vergeten hebt. Mogen we onze geliefde broeder Meinders aan u opdragen, die ook in zijn woning met ons meeluistert. Zegen hem aan de avond van het leven. Mag er maar veel inkomst van de hemel zijn, in die zoete gemeenschapsoefening met Christus, die beminnelijke bruidegom, wiens schoonheid hoog te loven is, opdat hij aan de avond van het leven het beste deel nog zou mogen hebben in de beoefening, en het uitzien mag worden gewekt. O Heere, wanneer komt toch die dag, dat ik bij u mag wezen, en zien uw aanschijn geprezen. Zo leggen wij alles voor u neer. Wilt u helpen in de bediening van woord en sacrament? Verlicht door uw geest, regeer door uw hand. En doe ons samen zijn tot grootmaking van uw naam. En tot stichting en tot vermeerdering van uw gemeente. En dat om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan over tot de bediening van de heilige doop. En wij lezen daartoe het formulier. Het formulier waarin de levende kerk, Gods kinderen, spreken en belijden vanuit het wezen van het verbond met betrekking op zichzelf en op hun geestelijk nageslacht, zoals de Heere dat zal toebrengen uit het zaad van de gemeente. En wij lezen daar: de hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan van hun zitplaatsen en voor Gods heilig aangezicht antwoord te geven op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij het tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd, dat wil zeggen afgezonderd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, wanneer het tot haar verstand zal gekomen zijn en waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Raukens en van moeder Raukens Boer? Ouders, jullie mogen gaan zitten. Het is een ontroerend getuigenis, ouders, wat de kerkvader Augustinus gegeven heeft van zijn moeder Monica. Hij zegt, zij heeft meer arbeid gehad om mijn wedergeboorte, mijn eeuwige zaligheid te bevorderen, dan om mij in mijn eerste geboorte ter wereld te brengen. Dat is iets om over na te denken. Meer arbeid gehad met de wedergeboorte van haar zoon dan met zijn natuurlijke geboorte. En dat doet me denken aan de woorden van de apostel Paulus uit Galaten 4 vers 19. Hij spreekt die woorden als herder tot de gemeente. Maar dat woord kunnen we ook toepassen op ouders en hun kinderen, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren. Totdat Christus een gestalte in u verkrijgt. In de eerste geboorte, ouders, is jullie beeld in jullie kindje voortgebracht. En daar zal ongetwijfeld al naar gekeken zijn en daar zal ongetwijfeld het nodige al van gezegd zijn. En het zal ook in het opgroeien wel zichtbaar worden dat het er een van jullie is. Maar als we zeggen dat wij in de geboorte van onze kinderen ons beeld voortplanten, dan heeft dat nog een heel andere, diepe, ontdekkende en beschamende betekenis. Daar had Job iets van geleerd. Wie zal een reine geven uit een onreine? En dat is een diep aangrijpende gedachte, ouders. En wat zou het groot zijn als daar iets van leven mag in jullie harten? En dat er misschien wel eens een ogenblik is dat je over die wieg gebogen staat en dat je de slag naar binnen krijgt. Dat je daar een kind ziet liggen. Wat bij jullie vandaan de zonde heeft meegekregen, erfschuld, erfsmet. Dat zijn van die geladen woorden, maar als dat werkelijkheid wordt, kan je hart wel eens breken, ook als je naar je kinderen ziet. En als ze dan bij het ouder worden wel eens wat buiten het spoor kunnen gaan, dan kun je als ouder boos worden. Maar er kan ook wel eens een ogenblik komen dat je ook dan de slag naar binnen krijgt en dat je op een eenzame plaats je nood voor de Heere uit moet wenen en moet zeggen, o God, dat hebben ze nu van mij. En wie dat beleeft, die heeft gedurig genade nodig. Genade voor eigen hart en leven, maar ook voor de kinderen die de Heere aan onze zorgen toevertrouwden. En dan hoop ik van harte dat er iets in beoefening mag komen van het leven van moeder Monica. Als de smart geleden is, dan is dat voor een moeder, voor een vrouw, een hele opluchting. Het is weer achter de rug. Wat kun je daar gedurende de 9 maanden tegenaan zien? het moment van de geboorte waarop je je kind ter wereld moet brengen. En toch, ik wens je nieuwe barensmart, maar dan in geestelijke zin. Ik wens jullie samen geestelijke werkzaamheden met de ziel van je dochtertje en van het andere kindje. Om de Heere aan te lopen als een waterstroom, of hij in gunst van boven zou willen neerzien, ook op jullie en op jullie kinderen. En wat zou het groot zijn als jullie dan het ja-woord wat jullie zo dadelijk zojuist hebben uitgesproken, ook maar veel in de binnenkamer voor Gods aangezicht mogen overdenken. In de wetenschap dat als het van ons zou moeten komen, dan zal het eerder nee dan ja worden. Maar om dan met lege handen wijsheid te begeren van God, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. En dan zien we er naar uit dat de Heere ook in jullie kind, maar ook in jullie eigen hart en leven, hij weet hoe het ligt, die genade, die rijke verbondsgenade van de drie enige God zou willen uitwerken en zou willen toepassen. En als we dan zo dadelijk bij het doopvond staan, dat het jullie gebed maar wezen mocht, en voor jullie zelf, en voor jullie kindje, o bron van het hoogste goed, was, reinig ons gemoed van al onze vuile zonden. Een wonder dat je er samen staan mag. Het had ook anders kunnen zijn. En dat mogen we opmerken. De Heere is nog goed geweest. Maar hij heeft ook laten gevoelen hoe broos het menselijke leven is. Wees er voor je kindje. Wees er voor je kinderen, zolang je ze hebben mag. Gisteren stond ik aan het graf van een moeder van 44 jaar. En daar stonden 6 kinderen om het graf. En wat breekt aan je hart als je daar vooral die kleinsten moederziel alleen ziet staan. De Heere geven dat je je kinderen groot mag zien worden. En dat je kinderen jullie oud mogen zien worden. Maar bedenk één ding. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. En zullen wij dan op de dag van het gericht ons vrij kunnen maken van onze kinderen, dat we hen de weg gewezen hebben, dat we voor hen geworsteld hebben in de eenzaamheid, of zullen onze kinderen moeten zeggen, u hebt me wel bij het doopvond gebracht, maar niet opgedragen aan de genadetroon. Dat is de grootste aanklacht die een ouder, levend op het erf van het verbond, in de dag van het gericht van zijn kinderen krijgen kan. En daarom, ik wens jullie de genade van moeder Monica, waarvan haar zoon Augustinus gezegd heeft, en ik lees het nog één keer voor, zij heeft meer arbeid gehad om mijn wedergeboorte, mijn eeuwige zaligheid te bevorderen, dan om mij in mijn eerste geboorte ter wereld te brengen. Dat geve God. Terwijl de dopeling zal worden binnengebracht, verzoeken wij u te zingen uit Psalm 105 en daarvan het 5e vers. Na het amen van de doopsbediening zingen wij zonder nadere aankondiging deze ouders en hun kindje toe uit Psalm 134 vers 3. En wij doen dat zo mogelijk staande. Dus nu Psalm 105 vers 5. En na het amen van de doop zonder nadere aankondiging, indien mogelijk staande, Psalm 134 vers 3.
Thank you.
Katalijne, Anna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Sluiten wij deze doopsbediening nu met het dankgebed uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn verzoeken we u te zingen uit Psalm 39 en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 39, de versen 6 en 7. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Maar eerst zal het gedoopte kindje de kerk ook weer worden uitgebracht. Gemeente, het gedeelte uit Gods heilig woord dat we in verband met de bediening van de heilige doop in opzien om de hulp en de leiding van Gods geest willen overdenken, vindt u in Exodus 4, de versen 24 tot en met 26. Wij noemden u Exodus 4, de versen 24 tot en met 26, waar Gods woord aldus luidt. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de vooruit haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen tot zover. Gemeente, dit schriftgedeelte en haar verband bepaalt ons bij Mozes verbondsnalatigheid. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats, door God bezocht. We lezen het in vers 24, hoe dat de Heere Mozes tegenkomt en zoekt hem te doden. In de tweede plaats, door Zippora hersteld. Vers 25. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de vooruit haar zoons. En ten derde door bloed verzoend. Als er staat in vers 26. En hij, de Heere, liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen, Mozes verbondsnalatigheid. We letten achtereenvolgens op een verbondsnalatigheid die door God wordt bezocht, die vervolgens door Zippora wordt hersteld en die tenslotte door bloed wordt verzoend. Op weg van Midian naar Egypte. Niet in een gezochte weg. Niet in een begeerde weg. Maar in een door God gewezen en gebaande weg. Daar gaat hij, Mozes, de man Gods. Als een gewillig gemaakte onwillige. Als een bekwaam gemaakte onbekwame. Gereed om Gods eigendomsrecht op Israël aan het hof van de farao te gaan verkondigen en om het volk uit het diensthuis van Egypte uit te leiden. En Mozes, hij reist zijn weg tussen Midian en Egypte niet alleen. Zijn vrouw Zippora en hun beide zonen Gersom en Eliezer zijn bij hem. En dan lezen we zo in onze tekst: en het geschiedde op de weg in de herberg. Na een dag reizen, gemeente, door het woestijngebied tussen Midian en Egypte, bij het vallen van de avond, hebben Mozes en Zippora een onderkomen voor de nacht gevonden. Maar de door hen zo begeerde rust zal daar niet worden gevonden, integendeel. De rust zal hen worden opgezegd, en dat door niemand minder dan door de Heere zelf. De Heere komt Mozes tegen. Hij zoekt hem te doden. Vanuit de grondtaal kunnen we het ook zo lezen: de Heere viel op hem aan, zoals een vijand aanvalt. Mozes krijgt God tegen. U zegt, dat is ook wonderlijk, gelet op het voorafgaande. Daar zien we hoe de Heere zijn gunst betoont. Daar zien we hoe de Heere zijn bemoeienissen toont. Daar zien we hoe Mozes uiteindelijk door de Heere is ingewonnen om naar Egypte te gaan en hoe de Heere hem vergezelt met zijn beloften en met zijn bemoedigingen. En dan dit. Waarom is de Heere hem ineens in een vijand veranderd? Wel, gemeente, er ligt een onopgeloste zaak in het leven tussen Mozes en de Heere. Er moet schoon schip worden gemaakt. Er moet iets vlak gemaakt worden tussen de Heere en tussen Mozes, alvorens Mozes zijn roeping onder Israël zal kunnen gaan volbrengen. En zo is het nog, gemeente. De Heere gaat in het leven van zijn kinderen en van zijn knechten rechte wegen. En wat wij krom gemaakt hebben, dat zal op Gods tijd moeten worden rechtgemaakt. En dat is wat er gebeurt. En dan zo dat Mozes leven op het spel komt te staan. Het wordt een zaak van leven of dood daar in die herberg midden in de woestijn. God valt op Mozes aan als de handhaver van zijn recht. Als degene die de schuldige geenszins onschuldig houden zal. U zegt maar, waar lag dan Mozes schuld? Wat is het dan waarover de Heere met Mozes twist? Wel, dat is uit het verband duidelijk op te maken. Het betreft een zonde van nalatigheid. En dat met betrekking tot het verbond. Mozes heeft twee zonen bij zich, Gersom en Eliezer. En één daarvan, vermoedelijk de laatste, Eliezer, mist het teken van het verbond. Bij die laatste zoon heeft Mozes het nagelaten om het teken van het verbond, wat de Heere zo kennelijk bevolen had, toe te passen. Maar waarom dan? Waarom heeft Mozes zijn eerste zoon wel laten besnijden en zijn tweede zoon niet? De meeste verklaardersgemeenten zijn het erover eens dat het ritueel van de besnijdenis vermoedelijk een zeer gevoelig onderwerp is geweest tussen Mozes en zijn vrouw Zippora. De manier waarop Zippora uiteindelijk optreedt geeft daar ook blijk van. Bij de geboorte van Gersom heeft Mozes gehandeld naar het voorschrift van Gods wet, zoals we dat lezen in Genesis 17. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden, hij heeft mijn verbond gebroken. De Heere had het bepaald, een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, en wee degene die het nalaat, hij heeft mijn verbond gebroken. En gehoorzaam aan Gods inzettingen heeft Mozes ook in Midian zijn eerste zoon, Gersom, besneden. En het is niet onwaarschijnlijk dat het hele ritueel van de besnijdenis Zippora zo heeft tegengestaan, gemeente, en zoveel spanning tussen Mozes en zijn vrouw heeft veroorzaakt, dat Mozes om de lieve vrede wil bij de geboorte van Eliezer de besnijdenis heeft nagelaten. Kennelijk was het ritueel van de besnijdenis onbekend in Midian, waar Zippora vandaan kwam. En dat is op zichzelf genomen opmerkelijk te noemen, gemeente, want de Midianieten waren afstammelingen van Abraham. Hun stamvader Midian was de zoon van Abraham en Ketura. Maar waarschijnlijk is het geslacht van Midian zo verbasterd en zo weggegroeid van de godsdienst van hun voorouders en van Abraham, dat ook de besnijdenis onder hen in onbruik was geraakt. Zeker, er was wel godsdienst in Midian. Want de vader van Zippora, Jethro, de schoonvader van Mozes, was priester in Midian. Er was dus wel godsdienst in Midian, maar het was een verbasterde godsdienst. Het was een eigenwillige godsdienst, waarin men leefde bij eigen inzichten en de Heere zocht te dienen op een geheel eigen wijze. En dat heeft zich op een beslissend moment in het huwelijk van Mozes en Zippora gewroken. En het heeft Mozes ertoe gebracht om na te laten wat God op straffe des doods bevolen had. Gemeente, daar ligt een les. Allereerst voor onze jonge mensen. Het is niet zonder reden dat de Heere in zijn woord heeft laten optekenen: trek geen juk aan met de ongelovigen. Dat is een beperking die heilzaam is en die nodig is. Geen vermenging, maar distantie. Trek geen juk aan met de ongelovigen. En, laten we daar meteen maar aan verbinden, wees ook zeer terughoudend om een huwelijk aan te gaan met mensen die, als het om de godsdienst gaat, op zo'n andere wijze denken. Dat het niet anders kan of het werkt spanningen uit, het werkt verwijdering uit, dat is niet naar het woord van God. Je zegt, waar moet ik dan een jongen zoeken en waar moet ik dan een meisje zoeken? Ik zou zeggen, zoek er maar één in de verticale kerk. Wat is dat voor een kerk? Dat is een kerk waarin God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd wordt. Laat dat de grondslag maar zijn, ook van het huwelijksleven. Laat die waarheid je dierbaar zijn. En laat die waarheid je alles waard zijn. Opdat je niet vanwege de liefde tot een jongen of tot een meisje zou vervreemden van de leer die naar de godzaligheid is en waarin de Heer je van kinds af aan heeft laten onderwijzen, opdat je je ziel niet zou verspelen vanwege de liefde voor een man of voor een vrouw. Dan gaat het om de uiterste grenzen van het kerkelijke, waar de waarheid Gods niet meer in haar volle diepte, breedte, hoogte, lengte recht gedaan wordt. Maar dat geldt zeker als het gaat om ongelovigen, als het gaat om wereldlingen. En jonge mensen, als er dan gesproken wordt door Paulus over een juk, trek geen juk aan met een ongelovige, dan moeten we denken aan de landbouw. Dan liepen bijvoorbeeld twee dieren, twee ossen, voor de ploeg onder een juk. En als die dieren niet gelijkwaardig waren, dan wrong het telkens weer. Dan schuurde het, dan ging het niet. Ze hadden geen gelijke tred, ze hadden geen gelijke gang. Daarom mochten er nooit twee verschillende dieren onder één juk gebracht worden. Maar dat moesten er twee van dezelfde soort zijn, die dezelfde gang hadden, die dezelfde weg gingen. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Trek geen juk aan met de ongelovigen. Want dat wreekt zich, vroeg of laat. En zeker als het gaat om de verhouding kerk en wereld. Een huwelijk gemeente is geen evangelisatieproject. En wij moeten de zaak niet toedekken vanuit de gedachte, de Heere zou het nog eens kunnen gebruiken. Ach, wat kan de Heere niet? Maar wij hebben ons te houden aan de geopenbaarde waarheid. Trek geen juk aan met de ongelovigen. Zet uw ziel niet op het spel, want de kerk wordt eerder wereld dan dat de wereld kerk wordt. Zeer waarschijnlijk is het grote verschil tussen de godsdienst van Midian en de godsdienst van Mozes, de godsdienst van Zippora en haar vader en de godsdienst van Mozes, de reden geweest dat Mozes de besnijdenis heeft nagelaten om de lieve vrede wil. Maar God komt erop terug. Maar gemeente, dat geeft ons ook een algemene les als de Heere ons een huwelijk schonk. Dat we nooit toegeeflijk mogen zijn, ook binnen het huwelijk niet, als het om de rechten en de inzettingen des Heeren gaat. Dat zal God zoeken. Calvijn zegt, laat ons uit deze geschiedenis leren om ook de sacramenten, welke zegelen zijn van Gods genade, eerbiedig te gebruiken, opdat God het versmaden daarvan niet streng zal wreken. Het heeft Mozes aan de rand van het graf gebracht. U zegt, zou dat vandaag de dag nog kunnen gebeuren, dat het een mens aan de rand van het graf brengt als hij nalatig is in het toepassen van het uiterlijke teken en zegel? U weet, er zijn kringen, groeperingen, waar men de kinderen wel bij het woord, bij het gelezen woord grootbrengt, maar niet deel doet nemen aan het kerkelijke leven en daarom ook het uiterlijke teken en zegel van de doop onthoudt. Kan dat een mens zijn leven kosten? In het licht van Exodus 4. Ik zou het zo stellig niet durven zeggen, gemeente. Dit durf ik wel te zeggen. Dat de Heer het zoeken zal en dat er nooit een zegen op rusten zal. Ook daarin geldt, die zijn weg wel aanstelt, zal ik mijn heil doen zien. Mozes, hij wijkt hier af van de rechten en de inzettingen des Heren. En als Mozes dan geroepen is om als een leider van het volk uit te gaan leiden uit Egypte en het volk 40 jaar te leiden door de woestijn, dan moet er eerst iets recht gemaakt worden. Dan moet er eerst iets tussenuit geruimd worden, voordat Mozes zal kunnen dienen tot eer van God en tot welzijn van het volk. En op welke wijze het gegaan is dat de Heere Mozes tegengekomen is, het staat er niet met zoveel woorden. Daar zijn ook verschillende gedachten over onder de schriftverklaarders. Sommigen denken dat Mozes een strijd heeft gestreden met een engel Gods, zoals Jacob dat bij Pniel heeft gedaan, dat de Heere hem zo is tegengekomen in menselijke gedaante. Andere verklaarders, en daar voelen we meer voor, denken dat Mozes plotseling is overvallen door een ernstige ziekte die hem in korte tijd totaal krachteloos maakte en aan de rand van het graf bracht. En Mozes heeft het meteen geweten. Het is de Heere die met mij twist. Het is de Heere die om zijn rechten komt. Die mij mijn zonde van nalatigheid thuisbrengt. En we hebben het gezongen met Psalm 39. Maar wat is dat vervuld geworden voor Mozes? Mijn kracht bezwijkt omdat mij uw hand zo fel bestrijdt van alle kant. Ja, wanneer uw straf op ene sterveling stort omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans en zijn kracht vergaat in het kort. God komt om zijn recht en hij eist voldoening. Gemeente, laten we nooit vergeten dat God niets afdoet aan zijn recht. Daar is zijn eer en daar is zijn naam mee verbonden. En daarom zal het in het ware Godswerk ook nooit en te nimmer buiten het recht omgaan. Zijn er vanmiddag die met een rechtseis van de hemel op hun ziel lopen? Zijn er vanmiddag in de kerk die met het vonnis van de hemelse rechter in hun ziel lopen? Die het voelen wegen op het hart, betaal mij wat gij schuldig zijt. Die het voelen drukken in hun ziel, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en die er niet meer onderuit kunnen. Laten we eerlijk zijn, gemeente, Mozes heeft van meet af aan geweten wat er aan schortte. Hij wist dat hij zich verzet had tegen de rechten en de inzettingen des Heren, maar het was leefbaar zolang de Heere er de vinger niet bij legde. Toen werd het nood. Toen kon hij er niet langer omheen redeneren, toen kon hij er niet langer langsheen leven. Toen voelde hij, God komt om zijn recht. En zo is het ook in het genadeleven, gemeente. Een mens kan weten waar de haper ligt. Hij kan weten dat hij ten opzichte van het recht van God schuldig staat. Maar het kan soms lange tijd leefbaar zijn. Net als bij die weduwe, weet u wel, waar die schuldeiser voor de deur stond. Ze wist natuurlijk al lang dat ze schuld had. Maar het was leefbaar en het was houdbaar zolang de schuldeiser niet aan de deur stond. Toen werd de vinger erbij gelegd. Toen kon ze er als het ware niet meer omheen. En zo kan er ook een tijd in het leven van Gods kinderen komen dat ze langere tijd weten waar de haper ligt in hun ziel. Maar ze kunnen er mee leven en ze kunnen er onder leven. Totdat de Heere naar voren treedt en als de rechter van hemel en aarde de schuldbrief thuisbrengt en de eisen van zijn heilig recht op het hart gaat binden en je er niet meer onderuit kunt en dat je als het ware gevoelt, God komt om zijn recht, er moet voldaan worden. Zitten er in de kerk voor wie dat werkelijkheid geworden is? Die ook in deze lijdensweken waarin het recht van God zo hoog wordt aangewezen en zo hoog wordt gehouden in de prediking, in hun ziel gevoeld hebben dat God hen te na aan het komen is. En die niet meer kunnen leven van de onderhandelingen, die niet meer kunnen leven van de bemoedigingen, die niet meer kunnen leven van het zoete zien op Christus door de traliën van het woord, maar die voelen dat er bloed tussen beiden gebracht moet worden, die gevoelen dat God om de afrekening komt en die gevoelen dat er voldaan moet worden. O, dan ligt er onderwijs ook in deze geschiedenis. Want wanneer wijkt God van hem af, we zullen het zo dadelijk horen, als het bloed tussen beiden gebracht is. Dan laat God van hem af. Maar nu ligt de eis van het recht met een ontzaglijke kracht op het hart en het leven van Mozes gebonden. En het wordt waar, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Mozes voelt het. God komt om de afrekening. Mozes voelt het, er moet betaald worden. Mozes voelt het is buigen of sterven, het is betalen of ten onder gaan. En dan gebeurt er wat. Onze tweede gedachte. Mozes' verbondsnalatigheid door Zippora hersteld. Zippora is getuige van de twist des Heren met haar man. En het lijkt erop dat ze vanuit zichzelf ook meteen heeft aangevoeld wat hier gaande is en waar de oorzaak ligt. Kennelijk heeft het nalaten van de besnijdenis van Eliezer toch voortdurend tussen Mozes en haar ingestaan en zijn er van tijd tot tijd de nodige woorden over gewisseld. En nu ze dan ziet dat Mozes zijn nalatigheid kennelijk met de dood zal moeten gaan bekopen, gaat ze tot handelen over. Ze neemt een stenen mes, er kan ook gelezen worden, de kanttekenaren wijzen daar ook op, een scherpe steen, en ze besnijdt de voorhuid van haar zoon Eliezer. Ze gaat onmiddellijk op handelen over, want ze ziet, ik moet haast maken. Het leven is aan het wijken, nog even, en de laatste adem gaat eruit. Er moet gehandeld worden en ze neemt een stenen mes en ze neemt haar zoon en ze besnijdt hem. Gemeente, daarin is ze ons tot een voorbeeld. Hoe dan, zult u zeggen? Wel, Matthew Henry werkt het uit in zijn uitleg bij deze tekst. Hij zegt, als God ontdekt wat verkeerd is in ons leven, dan moeten wij ons er met alle naastigheid op toeleggen om er spoedig verbetering in te brengen en terug te keren tot de plicht die wij veronachtzaamd hebben. Het wegdoen van de zonde is volstrekt noodzakelijk voor het wegnemen van Gods oordelen. En voegt Matthew Henry er dan aan toe, als wij tot God wederkeren in de weg van de plicht, zal Hij tot ons wederkeren in de weg van zijn genade. Dus Zippora wordt ons hier tot een voorbeeld voorgesteld, dat zij onmiddellijk tot handelen overgaat, en wat zij nagelaten heeft, of wat Mozes mede door haar toedoen nagelaten heeft, zo spoedig mogelijk zoekt te herstellen. Een gemeente, nu zou het kunnen zijn dat er in ons midden zijn die nagelaten hebben te doen wat God bevolen heeft. En die daarmee een duisternis over hun ziel gehaald hebben. En die voelen dat God zich verbergt en dat ze God tegen hebben. Dan herhaal ik nogmaals de woorden van Matthew Henry. Als wij tot God wederkeren in de weg van de plicht, zal Hij tot ons wederkeren in de weg van zijn genade. Maar pas op, wie tegen God blijft strijden, zal geen vrede hebben. En dat geldt ook in algemene zin, gemeente. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Dat is toch feitelijk wat er iedere zondag gebeurt. In de verkondiging van wet en evangelie, als u van de hemel aangespoord wordt, bekeert u, want waarom zou het gesterven? Als u van de hemel aangespoord wordt om de zonde te verlaten, uw oude natuur te doden, de Here te zoeken. En wat is de praktijk van uw leven? Jongeren, ouderen? Hoe was het tussen de vorige rustdag en vandaag? Hebt u de zonden weggedaan? Of hebt u zonden waarvan u heel goed weet dat ze tussen God en uw ziel niet kunnen bestaan, toch aan de hand gehouden? En hebt u over uw geweten heen geleefd en hebt u langs de vermaningen van de Here heen geleefd? Pas op, gemeente. Wij denken vaak straffeloos te kunnen leven langs Gods woorden heen en langs Gods vermaningen heen, maar niets is minder waar. God heeft de mens een maat gesteld. En zolang een mens de maat nog niet heeft volgezondigd, houdt de Here zich stil. Maar hij ziet het wel. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En wee de mens die de maat heeft volgemaakt, die de maat heeft volgezondigd. O, dan zal de Heere niet langer zwijgen. Dan zal hij het ook geen ogenblik meer uitstellen. Maar dan zal hij opstaan tot de strijd. En wie God tegenkrijgt, gemeente, die mag wel beven. Zie het maar bij Mozes. Het gaat als langs de rand van het graf. En daarom, zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Laat ik het eens heel dichtbij brengen. Wat ligt er in uw leven, in jouw leven, in mijn leven, waarvan wij heel goed weten dat God het haat? Vult u het voor uzelf maar in. Onderzoek uzelf nou. Dan zegt de Heere vanmiddag: bekeert u, dat wil zeggen, keer u af van de zonde. En keer u heen naar mij. Verlaat de slechtigheden en leeft. Nu gaat u straks de deur uit. We vervolgen samen onze weg door het leven, u en ik. Hier en daar. En wat gebeurt er? Houden we die zonden dan toch weer aan de hand? Gaan we dan toch weer voort in de weg van een beetje wereld, een beetje kerk, zonde, godsdienst? Hinken op twee gedachten, dan spotten wij openlijk met de Heere die ons ook vandaag zijn plicht bekend laat maken. Dus krijgt u van uw plicht een klaar bericht. En wee de mens die zich tegen God verhardt, die zal geen vrede hebben. Zie het maar bij Mozes. En daarin strekt Zippora ons tot een voorbeeld dat zij gehandeld heeft op het ogenblik dat de Heere er de vinger bij gelegd heeft. En op het ogenblik dat Mozes vanwege zijn nalatigheid bijkans het leven heeft moeten laten. En toch, gemeente, hoewel de daad van Zippora uiterlijk gezien goed is, met welke gezindheid verricht ze deze daad? Want dat is het volgende wat ons tot onderzoek dwingt. Met welke gezindheid verricht Zippora deze hand? Buigt ze daarin werkelijk boetvaardig onder Gods slaande hand en voor zijn inzetting en voor zijn rechten? Is hier een vrouw door schuldbesef getroffen en verslagen, die haar handelingen met haar tranen besprengt en zegt: o God, hier ligt de oorzaak. Ik heb u op het hoogst misdaan en ik ben van het heilspoor afgegaan. Ligt het zo? Nee, gemeente, integendeel. Ze kiest in haar beleving tussen twee kwaden. Of haar kind besnijden, of haar man verliezen. En omdat het laatste haar te zwaar valt, kiest ze voor het eerste. Maar als ze dan de besnijdenis verricht heeft, gemeente, dan blijkt uit alles dat ze het met innerlijke tegenzin gedaan heeft. Want ze werpt het mes en die bloederige voorhuid voor de voeten van Mozes neer. Ze smijt het op de grond en zegt, gij zijt mij een bloedbruidegom, met andere woorden, heb ik je daarom getrouwd? Dat ik je leven vrij moet kopen met het vergieten van het bloed van mijn eigen kind? De minachting druipt uit haar woorden. De afkeer voor wat ze heeft moeten doen. Heb ik je daarom getrouwd, Mozes? Is dat de prijs die ik ervoor betalen moet? Dat ik zelfs het bloed van mijn eigen kind vergieten moet om uw leven te behouden? Ge zijt me een bloedbruidegom. Ze walgt ervan. Wat zien we hier, gemeente? Een rechte daad vanuit een verkeerde gezindheid. Ook een les. Hoe vervullen wij onze plichten die God van ons vraagt? Ouders, met welke gezindheid bent u tot het doopvont gekomen? Dat hoeft geen kwade gezindheid te zijn, zoals bij Zippora. Maar ons formulier spreekt van uit gewoonte of bij gelovigheid, waarbij het eerste onder ons meer voorkomt dan het tweede, gewoonte. Ouders, in de kerk, u die ooit tot het doopvont kwam, uw uiterlijke daad was goed. Maar welk hart klopte erachter? Waarom deed u het? Was het inderdaad uit gewoonte of bij gelovigheid, of misschien ook wel om de lieve vrede wil? Vergeet het niet, gemeente, God zoekt ten alle tijde ons hart. Hij zoekt het hart, ouders, ook in jullie zojuist gesproken ja-woord. Hij zegt niet, geef mij uw woord, maar hij zegt, geef mij uw hart. Er is nog één ding waar we op willen wijzen in de afronding van onze tweede gedachte met betrekking tot Zippora. Met het wegwerpen van de voorhuid en van het bebloede mes werpt zij het bloed des verbonds weg. Dat is waar het hier over gaat. Het is verbondsbloed wat hier vergoten wordt. En als zij met pure verachting dat bloed en die voorhuid wegwerpt aan de voeten van Mozes, dan verwerpt ze daarmee het bloed des verbonds. Ze verstaat er de geestelijke betekenis niet van. Ten diepste beseft ze niet wat ze hier verwerpt, beseft ze niet wat ze hier veracht. Het gaat hier om verbondsbloed. En daarin verwerpt ze de heenwijzing naar het enige fundament van de zaligheid. Daarin verwerpt ze de heenwijzing naar het verbondsbloed wat in de volheid des tijds zou worden vergoten door de borg van het verbond. Ze haat deze godsdienst. Van zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dat is feitelijk wat hier gaande is. Ze haat deze godsdienst. Ze heeft het van huis uit niet meegekregen. Ze heeft een heel andere godsdienst meegekregen. In ieder geval geen godsdienst waarbij het bloed noodzakelijk was. Maar als zij dan noodgedwongen het bloed moet vergieten, dan verwerpt ze dat bloed, want ze veracht het en ze haat het. Een gemeente, daarin heeft Zippora door al de eeuwen heen vele navolgers gehad. En dat niet alleen op het terrein van moderne godsdienstige theologen die een hekel hebben, zogezegd, een ontzaglijke haat hebben tegen de zogenaamde bloedtheologie. Mensen die volkomen vreemd zijn aan het recht van God en daarom ook de eis van het bloed niet verstaan. Moderne godsdienst, moderne theologen. Maar hoe ligt dat onder ons, gemeente, ten opzichte van het bloed? Veracht u het ook? U zegt nee, dominee, vanzelf niet. En zeker in deze lijdenstijd, ja, dan weten we waar het over loopt. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En zeker in deze lijdenstijd, waarin als het ware het bloed van de kansel druipt. Ja, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja? Maar leeft u ook bij de noodzaak van het bloed? Of veracht u het? Onbekommerd, onbezorgd, er langsheen levend, omdat u uw schuld niet gevoelt en omdat u het recht niet kent. Of omdat u meent met uw tranen te kunnen afwassen wat feitelijk alleen maar door bloed gereinigd kan worden. U zegt, hoe bedoelt u? Dat we een zekere godsdienst hebben voortgebracht uit ons eigen hart en leven, dat we dat hebben gesponnen vanuit ons eigen ingewand, een gestaltelijke godsdienst, een gevoelige godsdienst, waarin we zo verblijd zijn als we onze zonden nog eens mogen bewenen. En dat we heimelijk zo op onze tranen gezet zijn, dat als we maar wenen kunnen en als we maar klagen kunnen en als ons oog maar druipen mag tot God, dat we dan heimelijk denken dat het zo ook wel kan. Maar dat we in de grond van de zaak vijanden zijn van het bloed. Maar gemeente, al zouden wij oceanen wenen aan tranen, al zouden wij allerhande gestalten in ons leven kennen, die ons in het oog van de mensen wellicht aangenaam maken, en waar de mensen met bewondering naar kijken en zeggen, dat is toch zo'n aangenaam mens, dat is toch zo'n lieve bekommerde ziel, dat is toch zo'n mens met een aangebonden leven. Maar dat God zegt, niet de offers die u brengt en ook niet de tranen die u plengt, schoon u ganse nachten weent. Het gaat om het bloed. Dat kan redden, dat alleen. En dan is het nodig, gemeente, dat de Heere ook in het leven nadere ontdekking schenkt. En dat Hij ook in dat godsdienstige leven snijden gaat. En dat Hij het in ons leven gaat leren dat alles wat uit het vlees is, Gode niet kan behagen. En dat alles wat uit het geloof niet is, Gode evenmin kan behagen. En dat al het onze en zelfs onze beste werken nog met zonde bevlekt zijn. En dat alleen het bloed, de hitte van Gods gramschap blussen kan. Want dat is wat we in het slot zien. Door bloed verzoend. Want we lezen in onze tekst en hij liet van hem af. Mozes wordt als van de rand van de dood gehaald en teruggezet in het leven. De openstaande rekening is vereffend. Wat Mozes had nagelaten is rechtgemaakt en het geëiste bloed heeft gevloeid. En in dat laatste gemeente ligt een ontzaggelijke diepte. U weet wellicht dat in de besnijdenis eigenlijk drie zaken lagen opgesloten. In de eerste plaats was het een teken van de inlijving in het verbond. Een van de verklaarders zegt dan ook, door de besnijdenis liet God zijn verbond graveren in het vlees van de kinderen des verbonds. Het tweede wat erin opgesloten was, was dat dat kind vanaf dat ogenblik ook onderworpen was aan de wet van God. En het derde zag op de verlossing van de zonde. Want wanneer u het Nieuwe Testament leest, gemeente, ook over de besnijdenis, dan ziet u dat de voorhuid symbool staat voor de onreinheid van de zonde. Het wegdoen van de voorhuid ziet dan ook op het wegdoen van de zonde smet. En het bloed wat daarbij vloeide ziet op de verzoening van de zonde schuld. Dus, bij de besnijdenis door Zippora werd aan de ene kant Mozes nalatigheid verzoend en goedgemaakt, maar anderzijds ook vergeven, weggedaan. En, let er eens op, gemeente, we kunnen dat niet ver uitwerken vanmiddag, maar wat doet Mozes in dat alles? Niets. Hij is volkomen lijdelijk in deze zaak. Gods hand drukte zo zwaar op hem dat hij niet in staat was om te handelen. Zippora moest voor hem handelen. Hoe wordt Mozes verlost? Van de slaande hand des Heren. Als een machteloze. Hij brengt zichzelf geen behoudenis aan. Hij vervult het verbond niet. Het is niet vanwege zijn gehoorzaamheid dat de Heere van hem wijkt. Het geschiet alles door de hand en de gehoorzaamheid van een ander. En daarin ligt een diepe les. En dan gaat het niet langer om Zippora, gemeente. Al krijgt Mozes hier wel onderwijs in de weg der zaligheid door de hand van zijn opstandige vrouw Zippora. Mozes wordt hier onder het oordeel uitgevoerd zonder enige verdiensten. Hij wordt hier uit zijn schuld gezet, niet door wat hij verricht, maar wat een ander ten gunste van hem verricht. En die ander brengt het bloed tussen de partijen. Tussen Mozes die daar ligt te sterven. En tussen God die zijn rechten handhaaft. En door de bloedstorting heen wordt de hitte van Gods gramschap geblust. En laat de Heere van hem af. Gemeente, daar hebt u nu hoe de kerk zalig wordt. Lijdelijk. Door de tussenkomst van het bloed. En leg uw leven er maar naast, gemeente, maar als God om zijn recht gaat komen in je ziel, als hij het gericht gaat spannen in het leven, de eisen van zijn recht gaat afdrukken op je ziel en alle betaalmiddelen je uit handen geslagen worden en je niets meer overhoudt om op te pleiten of te hopen en je ligt daar als een veroordeelde voor de Allerhoogste. Wat heeft een mens dan nog in te brengen? Wat heeft een mens dan nog aan te brengen? Daar wordt hij onderwerp gemaakt van wat een ander doet. En wat een wonder, als er dan één tussen treedt, die het bloed ertussen brengen gaat. En dan zo anders als Zippora. Zippora deed het met haat en vervuld met afschuw en met walging. Maar als Christus dan tussentreedt, met een hart wat brandt van liefde, tot de opluistering van de deugden van zijn vader, maar ook tot de behoudenis van de zondaar, en hij treedt tussen, en hij stelt zich in het gericht, en hij brengt het bloed tussen beiden, tussen die gedagvaarde zondaar, en die heilige en rechtvaardige God, en hij gaat pleiten op zijn bloed, vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. O gemeente, wat wordt het dan waar, en wat wordt het daar waar? Dan wordt gena, van waar waarheid blij ontmoet en de vrede, met een kus van het recht gegroet. Gemeente, hoe wordt de kerk dan zalig? O, dan worden ze zalig door de toerekening van een ander. Dan worden ze zalig met uitsluiting van al het hunne. Dan komt het alles van boven, dan komt het alles bij God vandaan. Misschien loopt het daar wel over in uw leven, ook vanmiddag. Dat u rijkhalzend gekeken hebt naar die waterdruppels. Waarom? Niet om het water, maar omdat u door het water heen begeerde te zien op het bloed. Misschien is het daar wel om te doen geweest, omdat u voelt dat de Heer u als het ware hoe langer hoe meer in het nauw drijft met de eis van zijn recht. En dat er zaken op uw ziel zijn gaan wegen die voor die tijd in die mate niet gewogen hebben. Maar dat de Heer kennelijk met u een andere gang is gegaan en een ander pad is ingeslagen. En dat het recht eist en dat het recht drukt. En dat u aan het spartelen bent en aan het uitleveren bent en al de lammeren die u in eigen kooien hebt aan het uitleveren bent om zo God te kunnen voldoen. En dat hij het een na het ander erbuiten zet en er de dood op schrijft en het afsnijdt en zegt, goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. En dat je hoe langer hoe meer als een verloren mens aan het overblijven bent. O hoor dan, tot uw troost, hoe is Mozes van onder het oordeel uitgevoerd, lijdelijk, volkomen door het werk van een ander. Ja, zegt u maar, dominee, hoe zit dat dan met de toe-eigening van het heil? Ja, dat is een ding, voor sommigen. U zegt voor u niet dan? Natuurlijk wel. Wat heb ik aan een gekruiste en een gestorven zaligmaker? Als hij mijn zaligmaker niet is. Ja, dan gaat het om de toe-eigening. Maar waar komt die kramp toch vandaan rondom de toe-eigening van het heil? Waar komt die kramp vandaan, waardoor er allerlei avonden moeten worden belegd en boeken moeten worden geschreven over de toe-eigening van het heil? Waar komt dat nou vandaan? Zou het daar niet vandaan komen dat wij mensen dingen zijn gaan scheiden die God niet gescheiden wil hebben? Zoals de toerekening. Kinderen des Heren in ons midden, een eerlijke vraag aan uw geweten. Er kunnen dingen in je leven liggen waarvan je de toepassing nodig hebt. En dan kan de hele wereld bij je staan en zeggen, nou dat staat in het woord en dat staat in de belofte van het evangelie en geef je hart daar nou maar aan over en probeer daar nou maar wat op te vertrouwen. Dan kan God nooit meer om je heen. Want hij kan om zijn eigen woord niet heen, dus je moet God als het ware aan zijn eigen woord binden. Kan God nooit meer om je heen. En dan zitten die mensen daar in totale zielsverlegenheid en ze krijgen hun handen er maar niet omheen en ze krijgen het maar niet aan hun hart gedrukt en ze tobben maar wat voort. En nu een eerlijke vraag. Wat gebeurde er toen God het ging toerekenen? Was de toe-eigening toen nog een vraag? Was de toe-eigening toen geen heilige vanzelfsheid? Gemeente, dat getop rond de toe-eigening komt daaruit voort dat wij dingen hebben gescheiden die God niet gescheiden wil hebben. Als wij de toerekening bij de toe-eigening houden, dan is de toe-eigening niet eenvoudig meer. Want als God toerekent, dan geeft hij het geloof erbij om het te eigenen. Dan gaat heilig vanzelf. En dat bedoelen we met lijdelijk. U moet dat niet opvatten in de zin van, nou ja, dan gaat de mens er maar bij zitten en hij hoopt dat het hem ooit eens geschonken wordt en krijgt hij het niet, ja, dan is er niets van te zeggen. Krijgt hij het wel, dan heeft hij geluk gehad. Nou, dat is niet te lijdelijk, dat is niet het lijdelijke van de schrift. Het lijdelijke wat we hier zien is dat God in de toerekening van de zaligheid volkomen eenzijdig werkt. Met uitsluiting van al het onze. Daar moet een mens volkomen tussenuit. En misschien is dat wel de grootste haper. Wij willen er niet tussenuit. Wij kunnen er van onszelf niet tussenuit. En we moeten er tussenuit gezet worden. Willen wij ons met de armen over elkaar laten zaligen. We moeten naar huis, gemeente, maar hoe ligt het in ons leven ten opzichte van het bloed? Verreweg de meesten zullen het teken en zegel van de doop aan hun voorhoofd ontvangen hebben. De betekende zaak ligt die ook in uw, in jou en in mijn ziel uitgewerkt. Of hebben we er altijd nog genoeg aan dat we het uiterlijke teken dragen, maar kennen we geen zielsverlegenheid om de betekende zaak, geliefden? Het gaat om het bloed. Het gaat om een borg. Het gaat erom dat er een tussentreedt tussen God en onze ziel. Wij staan bij God in het krijt. Er is een gericht. Er is een rechter die volkomen genoegdoening eist. Er ligt een vordering op ons leven. U zegt, ik heb er zo'n erg niet in. Dat zou wel eens een heel slecht teken kunnen zijn. Ik bedoel het niet oneerbiedig, gemeente, maar leg hier een dode neer. En stapel daar allerlei zaken bovenop. U kunt stapelen tot in de nok van dit gebouw. Maar die dode voelt het niet. Is het er dan ook niet? Ja, het is er wel. Maar je moet leven om het te gevoelen. Gemeente, die rechtseis van de Allerhoogste ligt op ons aller leven. En als u het niet voelt en als dat geen nood is, is dat misschien wel het grootste bewijs dat u nog in uw geestelijke doodstaat neerligt. En dat is aangrijpend. Want dan komt er een dag, dan zult u het voelen. Dan zult u oog in oog staan met het gericht, maar dan is het te laat, dan is er geen slachtoffer meer over voor de zonde. U zegt, dominee, wat moet ik dan? Knieën buigen, handen vouwen, kloppen, zoeken, de middelen der genade waarnemen. O God, open mijn ogen opdat ik het zien zou. Heere, geef toch dat het is nood mag worden in mijn ziel. En doe mij niet rusten buiten het bloed. Satan probeert u buiten het bloed te laten rusten. Dan probeert u wat op te bouwen in wat godsdienstigheid en in wat gemoedelijkheid. En hij stelt u gerust. Maar de Heilige Geest gunt een zondaar geen rust buiten het bloed. En hij zal net zo lang blijven twisten met de ziel, totdat er een heilige bloeddorst in de ziel verwekt wordt. Geef mij Jezus of ik sterf. En als er zijn die met de nood van hun leven hier zitten, die met een doodschuld op hun ziel over de aarde gaan en die hun eigen bestaan hebben thuis gekregen, zo goddeloos als de duivel zelf en nog zwarter dan de hel, en die misschien worden aangevallen in hun ziel, het kan voor jou nooit meer. O, dan wijs ik u naar het water van de heilige doop, wat we hebben getoond en waarvan nog een overvloed over is, ook nu in deze ogenblikken. Het is een prediking van de ruimte die er ligt in het bloed van Christus. Dat bloed, dat is zoveel krachtiger dan dat de verdoemende kracht van de zonde ooit wezen kan. En ook uw ziel kan gewassen worden en ook uw ziel kan behouden worden en ook uw ziel kan gered worden. En daarom, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Heere, zo mochten we onder uw woord zijn en onder de bediening van het sacrament, wil het alles met uw zegen achtervolgen, dat er nog wat overdenking van zou mogen wezen, ook in de binnenkamer, in het bijzonder in het leven van deze ouders, maar ook van allen die met ons samen waren. Heere, open onze ogen voor onze schuld. Open onze ogen voor uw recht. Open onze ogen voor de noodzaak van het bloed en vertroost onze ziel met de toepassing van het bloed. Vergeeft u al het zondige wat er was en wil ons in het verdere onder uw hoede nemen en dat om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, uit Psalm 118, vers 9. Namens de kerkraad doen we u nog de volgende afkondiging. Volgende week, maandagavond 15 april, zal het catechisatie- en verenigingsseizoen worden afgesloten. Studentenraad zal dan in uw midden zijn en ook aandacht besteden aan de afsluiting van het thema op reis. Jongeren en ouderen worden verwacht om 19:30. Dit zo de Heere willen wij leven. En tenslotte dat op de onlangs gehouden ledenvergadering dominee Den Haan uit Tolen is gekozen en vervolgens beroepen als eigen herder en leraar van de gemeente. Zingen wij nu onze slotzang, Psalm 118, vers 9. Zijn in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.